Goedemorgen. Het wordt even verbouwd hier. We maken ons klaar om goed van start te kunnen gaan. Nog even de dingen goed klaarleggen. Maar goedemorgen. Fijn dat u er bent. Erbij bent. Lieve broers en zussen. Op deze zondagochtend. Deze stralende dag. De zon schijnt alweer buiten. Ben ik blij om hier te zijn en Gods woord met jullie te mogen delen. Maar allereerst, geliefde zonen en dochters van God, genade zij jullie en vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag wil ik je met jullie nadenken over het onderwerp, en we hebben daar vorige keer ook al over nagedacht, onderweg zijn met God. En eigenlijk is dit een soort vervolg, een deel 2, op de voorgaande keer. Waarbij we hebben nagedacht over een daad van geloof. Waarbij vandaag het onderwerp is onderweg zijn met God. Wees vastberaden en standvastig. En ik wil met u 2 gedeeltes uit Gods woord lezen. En allereerst wil ik met u lezen, een nogal groot stuk, Jozua hoofdstuk 3. Nogmaals, Jozua hoofdstuk 3. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Jozua hoofdstuk 3, waar boven staat de doortocht door de Jordaan. En daar lezen we. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar, voordat zij overstaken. En het gebeurde, na verloop van 3 dagen, dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark, van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heere had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere, uw God. Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit, de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst, toen bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zuidzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen het Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Tot zover dit eerste gedeelte. En dan nog twee versen uit Spreuken. Spreuken hoofdstuk 4, vers 20 en 21. En daar lezen wij: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Ja, bewaar ze in het binnenste van je hart. Tot zover deze schriftlezing. Ik wil met u een zegen bidden over dit woord van God. Heer, dank u wel dat we vanmorgen deze dienst met elkaar mogen beleven. En dat we op dit moment mogen stilstaan bij een gedeelte uit uw woord. Dat we mogen stilstaan bij datgene wat u tegen ons wil zeggen deze ochtend. Heer, we willen u een zegen bidden over dit woord. Wilt u spreken, Heer, tot een ieder van ons. In uw almacht, in uw grootheid, in uw liefde. Zo zegenen we u, Heer, zo zegenen we dit woord. Zo zegenen we dit alles. In Jezus' naam alleen. Amen. Eerst nog een ander vers. Psalm 34, vers 9. We hebben het de afgelopen weken, maanden al meerdere malen gehoord. Proef en geniet de goedheid van God. Ja, gelukkig de mens die bij hem, die bij God schuilt. En ook vanmorgen mogen we met elkaar weer beleven dat het een feest is als je God navolgt. Heel even, ik ga het straks over drie punten hebben. Over Sittim, het eerste punt. Over de Jordaan, het tweede punt. En over neig je oor, het derde punt. Maar allereerst nog heel kort even een terugblik op de vorige preek. Op deel 1 van onderweg zijn met God. En daarbij was het de focus op het in moeilijke situaties uitstappen in een daad van geloof, samen met God. We hebben het toen gehad over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, de vernietiging van de Egyptenaren. Daarop volgt een heel groot feest, waarbij Mozes en het volk en Mirjam, de zus van Aaron, dankliederen voor God zingen. Toen het feest afgelopen was, was het 3 dagen trekken door de woestijn. 3 dagen droogte, geen schaduw, geen drinkwater, vermoeidheid, gemopper. En ze kwamen aan bij Mara. Smachtend naar drinkwater troffen ze daar bitter water aan. En we zagen 2 reacties. Een daad van ongeloof, zoals het volk reageerde. Ze richtten zich niet op God. En ze betrokken hem niet bij hun situatie op dat moment. Maar ze waren gericht op zichzelf. Ze hadden medelijden met zichzelf. Ze vonden het zielig en ze gingen mopperen. Maar daar was ook Mozes. Die reageerde op deze onverwachte situatie met een daad van geloof. Een daad van geloof in relatie met God. Hij was afgestemd op God. Hij betrok God bij deze situatie waarmee hij geconfronteerd werd. En hij gehoorzaamde God. Toen God van hem vroeg om een stuk hout te pakken en dat in het water te gooien, waardoor het water zoet werd. We hebben het ook nog gehad over de naam van Jezus uitspreken. Over een ander. Over jouzelf. Over een moeilijke situatie waarin je misschien zit. Ook een daad van geloof. Punt 1. Sittim. De uittocht uit Egypte. De doortocht door de Schelfzee. Het begin van een 40 jaar durende reis van Israël door de woestijn, op weg naar het beloofde land, Kanaan. We zijn inmiddels 40 jaar verder. En Israël is aangekomen in Sittim, een plaats op ruim 2 uur lopen van de rivier de Jordaan. Het einde van de reis is letterlijk in zicht, want aan de overkant van de rivier ligt dat beloofde land, Kanaan. Yes! 40 jaar lang hebben ze met elkaar door de woestijn gezworven. Zijn zij samen met God onderweg geweest. 40 jaar vol van allerlei gebeurtenissen. Hoor het net al, de bevrijding uit Egypte, de wonderbaarlijke doortocht door de Schelzee, de vernietiging van de Egyptenaren, de verandering van het bittere water in het zoete drinkbare water, het manna uit de hemel, het water uit de rots, om zo een aantal bijzondere gebeurtenissen te noemen tijdens die reis. Wonderbaarlijke situaties die vaak eerst gepaard gingen met geklaag, met ontevredenheid van het volk over de omstandigheden waarin ze terecht waren gekomen. Omstandigheden waarin ze eigenlijk helemaal niet wilden zijn. Ze mopperden, ze klaagden en ze dachten al helemaal niet aan God. Ze reageerden op die omstandigheden met daden van ongeloof in God. Ook al hadden ze eerder door de kracht van God allerlei wonderbaarlijke overwinningen op vijandige volken meegemaakt. Ook al hadden zij eerder wonderbaarlijke voorzieningen van water en voedsel door Gods kracht meegemaakt. In elke nieuwe moeilijke omstandigheid verliezen ze hem, God en zijn almacht, uit het oog. En ze kijken alleen maar naar wat ze niet hebben en al helemaal niet naar wat ze wel hebben. En dat is een relatie met een almachtige God die nabij wil zijn met hen in hun moeilijke situaties. Die met hen is en die voor hen zorgt. Zo mooi als dat omschreven staat in Exodus 14, waar God zegt: wees niet bang, wacht rustig af, dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Heb ik een vraag aan ons, aan u, maar ook aan mijzelf. Hoe is dat in ons leven? In uw en in mijn leven? Verliezen wij de Heer ook niet geregeld uit het oog? Vergeten we hem te betrekken bij onze dagelijkse beslommeringen? Gods volk is aangekomen in Sittim. Ook al een plaats met een niet zo mooie herinnering. Want als we nummer 25 lezen, dan zien we hoe de Israëlieten zich mengen met de plaatselijke bevolking, met de Moabieten. En zich overgeven aan de heidense offerrituelen, aan hun afgoden, onder andere aan Baal. En de mannen die laten zich verleiden door de Moabitische vrouwen. En daarmee geven ze toe aan hun eigen wensen en verlangens. Luisteren ze al helemaal niet meer naar Gods stem. Betrekken ze hem niet meer bij hun dagelijkse doen en laten. En uiteindelijk wijzen ze af als Heer van hun leven. Ze leven er letterlijk op los, zonder God. En als reactie, heel begrijpelijk, zien we dat God daar woedend op reageert. En God beveelt dat alle familiehoofden in het openbaar moeten worden opgehangen. Maar gelukkig is er één Israëlitische man, die vastberaden is en die reageert met een daad van geloof. Hij stapt een tent binnen waar een Israëlitische man zich overgeeft aan een Moabitische vrouw. En met een speer steekt hij hun beide dood. Een daad van geloof. En daardoor bedaart Gods woede en gaat hij niet verder met de vernietiging van zijn eigen volk. Sittim, die naam verwijst ook naar iets anders. Naar Sittimhout. Het hout van een bomensoort die veelvuldig voorkomt in die omgeving van Sittim. En een andere naam zoals wij het kennen is acaciahout. Het is het hout van doornige, stekelige bomen. En het is het enige bruikbare hout dat in de woestijn gevonden kan worden. En kenmerkend aan dit hout is dat het zeer duurzaam, zwaar, hard, ja, weinig buigzaam is. En dat het alleen in verse toestand bewerkt kan worden. Een timmerman die kan eigenlijk bijna helemaal niets met dit hout. Waarom? Omdat de nerf van dit hout helemaal verdraaid is, gedraaid. En wil de timmerman toch iets met dit hout? Wil hij het bewerken? Dan vraagt dat heel veel discipline van hem in het langdurig schaven en schuren van dit hout. Dit hout met die gedraaide nerf, waardoor het zo moeilijk te bewerken is, is eigenlijk een verwijzing naar de mens, naar het vleeselijke van de mens. Is een verwijzing naar de aardse, zondige natuur, onze staat van voor onze wedergeboorte, zoals deze beschreven staat in Filippenzen 2 vers 15, als verdraaid en verdord. Ja, de mens, een verdraaid en een verdord geslacht. Of zoals de Statenvertaling het zegt, de mens, de mensheid, een krom en een verdraaid geslacht. En dit woord verdraaid wordt op meerdere plekken, om precies te zijn, 9 plekken in de Bijbel gebruikt. En elke keer weer is de kern dat het verwijst naar handelen of je voordoen dat niet in overeenstemming is met wat God vraagt van ons als mensen. Nogmaals, Gods volk is aangekomen in Sim, bijna aan het einde van hun 40-jarige reis door de woestijn naar het beloofde land, Kanaan. Terugkijkend op die 40 jaar, een hardnekkig, weerbarstig volk dat zich elke keer weer in een moeilijkere situatie erg zielig vindt, medelijden met zich heeft, met zichzelf, gaat klagen en zich afzet tegen God. Als het hout van de sittimboom, weinig buigzaam, hard en heel moeilijk te bewerken. Het tweede punt, de Jordaan. Gods volk, dat kromme en verdraaide geslacht, heeft zijn kamp opgeslagen in Sittim. En in de verte, yes, in de verte kunnen ze het beloofde land al zien liggen. Een van de laatste hindernissen die nog genomen moet worden, ligt voor hen. En dat is de rivier de Jordaan. En ik kan me voorstellen dat het volk opgewonden is. Eindelijk is het zover. Nog even en dan, yes, 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 dan zijn we er in het beloofde land. Eindelijk, hoera. Het is in deze situatie dat Israëls nieuwe leider, Jozua, aan zijn taak als leider van het volk Israël begint. Hij, ja hij mag het volk, het beloofde land binnenleiden. En aan het begin van zijn leiderschap spreekt God met hem, met Jozua. En we kunnen dat lezen in hoofdstuk 1 van Jozua. En hij krijgt duidelijke instructies van God over hoe te handelen als leider. Jozua, richt je op mijn woord. Denk daar elk moment aan. En laat je door niets of niemand van de wijs brengen. Eigenlijk zegt God hier, richt je constant op mij, Jozua. Denk aan mij en betrek mij overal bij. In welke situatie je ook bent. Ja, ik gebied jou, Jozua. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook heen gaat, de Heer je God staat jou bij. En onder leiding van Jozua trekt Gods volk weg uit Sittim richting de Jordaan. En als ze aankomen bij de rivier, verblijven ze 3 dagen op de plek waar ze de rivier zullen oversteken. Deze 3 dagen gebruikt Jozua om uit te rusten en vooral om zich samen met het volk geestelijk voor te bereiden op die oversteek, op die laatste hindernis. Ja, daar stroomt hij, die prachtige grote rivier de Jordaan. En in deze tijd is de rivier helemaal buiten zijn oevers gereden en is hij op zijn hoogste stand. Ja, de Jordaan is op dat moment op maximale breedte en diepte. De laatste hindernis, de laatste probleemsituatie, is zo groot als hij maar zijn kan. Maar Jozua weet dat God met hem is en hem en het volk zal helpen om deze laatste hindernis, voorafgaand aan het binnengaan van het beloofde land, om deze hindernis te nemen. Maar dat vraagt wel voorbereiding. Ja, dat vraagt focus. Focus niet in eerste instantie op hoe groot dat probleem is. Nee, focus op degene die veel groter is dan welk probleem dan. Focus allereerst op de grootheid van God, op zijn almacht. Dit focussen, een daad van geloof. 2 Korinthe 5 vers 7 staat over, we leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Maar we leven in vertrouwen op God. Hebreeën 11 vers 33 zegt, met hun geloof in God, hebben ze koninkrijken bedwongen, het recht gehandhaafd en verkregen wat God had beloofd. Het is goed om hier ook stil te staan bij de betekenis van de naam Jordaan. De naam Jordaan in het Hebreeuws Jardeen komt van de werkwoordstam Jaarat, wat letterlijk afdalen betekent, neerdalen, naar beneden gaan. Vertaald naar de mens vanuit Gods perspectief. We geven onszelf prijs, we vernederen ons, we buigen voor Gods wil en geven hem de gelegenheid, geven hem de ruimte om in ons persoonlijke leven, in onze situaties, in onze probleemsituaties aan de slag te gaan op zijn manier. Neerbuigen voor hem. Een belangrijk moment als ze daar aangekomen zijn in Jordaan. Want waar vraagt het volk zich te heiligen, zich met hun aandacht volledig op God te richten. Ja, zich klaar te maken voor een ontmoeting met God. Want de volgende dag gaat God wonderen doen in hun midden. En het prijs de Heer, het volk gehoorzaamt Jozua, maakt zich klaar voor een ontmoeting met God. En dan? Ja, dan gebeuren er wonderen in hun midden. En wat er volgt? Ik werd enorm doorgeraakt toen ik dit een paar weken geleden las. Want dan volgt er een proces van prachtige stappen die zich opeenvolgen. Omdat het volk zich geheel en al wijdt aan God en hem de ruimte geeft om zijn gang te gaan in hun probleemsituatie, gebeurt het volgende. God verschijnt aan hen. We zien de priesters die de ark dragen, de ark waarin God aanwezig is. Ja, die priesters verschijnen. En God verschijnt niet alleen, God gaat voor hen uit. De priesters gaan met de ark voor het volk uit naar de Jordaan. God gaat voor hen uit, maar hij pakt ook gelijk hun probleem aan. De priesters stappen met de ark in de Jordaan in het probleem. En de rivier stopt met stromen. God pakt niet alleen het probleem aan, God lost ook het probleem op. Uiteindelijk doet hij dat door zichzelf in al zijn almacht er middenin te plaatsen. Want we zien de priesters met de ark midden in de rivierbeding. Blijven zij stilstaan. En zo kan het volk in de aanwezigheid van God, in de aanwezigheid van zijn almacht, met zijn hulp de rivier oversteken, de hindernis nemen en het beloofde land binnengaan. Matthäus 6, vers 33 zegt dat zo mooi. Geef God en zijn koninkrijk de hoogste plaats in jouw leven. Hij zal dan in alles, in wat voor situatie of omstandigheid je ook bent, hij zal voor jou zorgen. Het derde punt. Neig je oor. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lezen we, U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft met u de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Een geweldig woord. Elk kind van God wordt in zijn leven geconfronteerd met moeilijke, problematische situaties. En weet u, God laat deze situaties toe in ons, in jou en in mijn leven. En meer nog, God vooral benieuwd hoe wij met deze situaties omgaan. Hoe wij hierop gaan reageren. Betrekken we hem bij de oplossing ervan? Een goede vraag. In eerder geziene schriftgedeelte komen we in de herziene statenvertaling de term je oor neigen tegen. In Exodus 15 vers 26 lezen we, indien gij, en even verderop, uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt. En in Spreuken 4 vers 20, we lazen het net al, mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken. Deze term je oor neigen is eigenlijk nogal ouderwets. Maar deze term beschrijft precies waar het God om gaat als we het hebben over onze houding naar hem toe. In het woordenboek vind je bij het woord neigen het volgende. Naar de laagte doen gaan. Benedenwaarts buigen. Kijkend naar de genoemde Bijbelteksten wordt hier dus eigenlijk bedoeld, ga met je oor omlaag, richting de grond. En als je dan naar het menselijk lichaam kijkt, dan kun je niet je oor omlaag brengen richting de grond, zonder dat je je hoofd buigt. Als je dus je oor neigt, dan buig je je hoofd. En eigenlijk is het een geestelijke instelling, een geestelijke houding van de mens, waarin nederigheid ten opzichte van God centraal staat. In die houding, met die houding, geven we hem de ruimte om in ons leven, in onze dagelijkse situaties te werken. Ja, let op, ook in onze dagelijkse moeilijke situaties te werken. Als jij dus je oor neigt naar Gods stem, naar zijn woord, dan richt je je dus volledig op hem. Stel je voor hem open en geef je hem de ruimte om de leiding te hebben in jouw leven. Ja. In alle opzichten. Kijkend naar Spreuken 4, vers 20 en 21, lezen we daar dat daarbij vier dingen heel belangrijk zijn. Allereerst het eerste punt. Sla acht op Gods woorden. Weet u, God verdient onze aandacht als hij met ons wil spreken. En het is goed om te beseffen dat hij, dat God de almachtige God is, die alles in zijn handen heeft. En als hij bereid is om tot ons te spreken, dan is het op zijn minst gepast dat wij vol van ontzag en met volle aandacht naar hem luisteren. Zoals beschreven staat in Exodus 15. Als gij dan aandachtig luistert. Aandachtig luisteren in de Hebreeuwse tekst wordt vertaald met luisterend luisteren. Waar luister je naar en hoe luister je daarnaar? Als je naar God luistert, laat je dan niet afleiden door andere dingen. Maar focus, genaal, met al je aandacht op God en op wat hij tot jou wil zeggen. Het tweede belangrijke punt, en we hebben het er al over gehad. Neig je oor tot zijn uitspraken. Dit heeft alles te maken met je houding. Wat is jouw houding ten opzichte van God? Ben je bereid om Gods woord tot jouw leven te laten spreken? Ben je bereid om te luisteren naar zijn stem? Ben je bereid volledig jezelf open te stellen voor hem en om hem de leiding te geven op alle vlakken van jouw leven? In Jacobus 1 lezen we, wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af en aanvaard zo de boodschap die in u geplant is en die u kan redden. Of zoals de Statenvertaling het zegt, die uw ziel zalig, die uw ziel blij zal maken. Een derde belangrijk punt. Laat Gods woorden en uitspraken niet wijken uit je ogen. En deze derde instructie heeft betrekking op het vastberaden en het standvastig zijn. Niet een eenmalige actie, maar continu gefocust zijn op God, op zijn wil, op zijn raad, op zijn advies, op wat hij aan jou wil duidelijk maken. Dit staat of valt met een goede concentratie op God en op wat hij tot jou wil zeggen. En dat lukt niet goed als je je één oog op God richt en je andere oog op iets anders, op iets dat helemaal niets met God te maken heeft. Want wat gebeurt er dan? Je krijgt een wazig en troebel beeld en je bent niet in staat om Gods stem, Gods wil, goed te verstaan. Malachi 4 vers 2 zegt, maar voor jullie die ontzag hebben voor mijn naam, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Zijn licht dat blijvend wil schijnen in jouw leven, ook in de donkerte, de duisternis van jouw situaties. Besef altijd, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen, sterker dan elke menselijke gedachte. Een vierde en laatste punt van die belangrijke dingen. Bewaar Gods woorden en uitspraak altijd diep in je hart. Spreuken 4 vers 23 zegt, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Een bekend spreekwoord zegt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Wat in jouw hart leeft, wat in ons hart leeft, wat in mijn hart leeft, heeft invloed op hoe wij ons leven ervaren, hoe wij ons leven beleven. Als Gods woorden en uitspraken, als Gods liefde voor jou en voor mij, als zijn almacht leven in ons hart, ons leven mogen bepalen, dan zal dat een positieve uitwerking hebben op hoe wij samen met God in het leven staan, hoe wij dit samen met God beleven. Dan staat in alle opzichten zijn grootheid, zijn almacht, zijn liefde voor u en voor mij, voor ons centraal. En proeven we en genieten we van zijn aanwezigheid in ons leven. Ongeacht hoe de omstandigheden zijn. Is dat niet geweldig? Amen. Een laatste stukje nog in dit preek. God vraagt van ons daden van geloof. Als we geconfronteerd worden met moeilijke situaties in ons leven. Hoe goed is het om daarbij in een open relatie afgestemd te zijn op Hem, op Zijn wil. En om te reageren met gehoorzaamheid op wat Hij, God, van ons vraagt. Daarin vraagt God ook van ons om standvastig en vastberaden te zijn. Niet eenmalig of af en toe een daad van geloof. Nee, continu reageren met daden van geloof. Door Hem elke keer weer te betrekken bij de moeilijke situaties, de moeilijke keuzes waarmee we in ons leven geconfronteerd worden. Misschien worstel jij op dit moment met moeilijke, pijnlijke dingen in jouw leven. Sta je voor een moeilijke keuze? Loop je misschien al heel lang rond met negatieve gedachten? Is er misschien iets in jouw leven waarvan je weet dat het niet goed is? En betrek je God niet bij de oplossing van die pijnlijke, moeilijke situatie? Weet dan één ding. God wil jou daarin ontmoeten. En zich middenin, in die situatie waarin jij zit, daarin wil Hij zichzelf plaatsen. Met zijn wonderbare kracht. Is dat niet geweldig? Ja. God zegt vanmorgen tegen ons, tegen jou en tegen mij, maak je dan klaar om mij daarin, in mijn almacht, te ontmoeten. Zo dadelijk vieren we met elkaar het heilig avondmaal. Gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden. En vieren we zijn overwinning over de macht van de zonde, over de macht van de dood. Want Hij heeft overwonnen. Halleluja. Amen. Ja, dadelijk vieren we in het avondmaal het nieuwe leven door Hem. En in die viering wil God ons in zijn almacht ontmoeten. Nogmaals. Ben je er klaar voor om hem dadelijk te ontmoeten? Onderweg zijn met God is proeven en genieten van zijn goedheid. Gelukkig ben jij als je bij hem schuilt. Gezegend ben jij als je je volledig richt op hem. En hem bij alles wat er in je leven speelt, als je hem daarbij betrekt. Ja, het is een feest als je God navolgt. Geliefde zonen en dochters van God, genade zij jullie en vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.